mensen vragen wel eens, wat doet Inge nou precies? En dan zeg ik, ja, ze werkt daar en daar. Lots of people, maar... Ja. Wat is nou het verschil tussen een recruiter, een bemiddelaar, intercedent?
Consultant,
ja. Kun je me nou eens uitleggen dat ik voor één keer en voor eens en altijd mijn vriendin goed introduceer als iemand het vraagt?
Mooi. Nee.
Dankjewel. Nee, er zit echt een joeken van de vent tussen ons in.
Ja, precies.
Maar het is ook een joeken van een ondernemer. Dus ja. Het is wel een beetje hoe noem je dat? Is het een cliffhanger? Nee, het is niet echt een cliffhanger.
Nee, want dan zouden we nu stoppen en dan over een week terugkomen. Maar het is wel een leuk begin van het verhaal.
Dus meteen even een incentive om naar de rest te luisteren. Mega interessante podcast. We hebben hem nog niet eens gemaakt, maar ik weet al dat hij leuk is. Koen, wat heb je gedaan afgelopen tijd? We zijn er even tussenuit geweest, hè? Ik wist allemaal niet meer hoe de knopjes werkten en ik kreeg de koptelefoons niet aan.
Ik hoop ook dat je vergeten bent toen al die... side effects van jouw werken. Dat bedoel ik dus. Wat heb ik afgelopen week gedaan? Ik ben op vakantie geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, we gaan het vandaag natuurlijk ook weer even een tipje van de sluier over werkgeluk hebben. Ja. En ik merk dat ik de afgelopen tijd wel echt veel te hard heb gewerkt, want ik was op vakantie en na 4 dagen had ik eindelijk het idee van, wow, ik ben nu pas eigenlijk echt uitgerust en kan ik fatsoenlijk uitslapen.
Nou, hier wilde ik eens even een wow op doen, want dat had ik dus ook.
Nou, eigenlijk geen goed teken, maar fijn dat we het allebei inderdaad hebben gehad, ja.
Ja, serieus, ik ben met Daan naar Griekenland geweest, hè, dat wist je.
Mm-hmm.
En met onze vrouwen. En ik heb de eerste 3 dagen... Sorry?
En de bengels.
Mijn bengels, ja, inderdaad. Ja. Ik heb de eerste 3 dagen heb ik alleen maar na zitten denken van... loopt dit, loopt dat, waar is met mijn zakentelefoon? Ja. Moet ik me daar nu even een laptopje pakken? Ik moest zo afschaken. Ik moet zeggen, na 3 dagen lukt het heel goed. Kan ook zijn omdat de Griekse wijn echt zo mega slecht is. en de oezo mega goed. dan leer je het werken wel af.
Ja.
Trouwens, echt 0 katers daar. Ik weet niet, misschien moeten we daar naartoe.
Ik had dat ook niet in Italië, jongen. Ik was iedere ochtend, ik had mezelf helemaal... Nou, op zo'n Brabants vlak gezopen. Ja. En ik werd wakker. Ik denk, ik heb weer zin in een nieuwe dag. Dus,
mensen zien er beter uit na vakantie, maar jij bent alleen maar slecht.
En ik heb nog een ander nieuwtje. Ik heb dus voor het eerst... Ik ben verhuisd. Dat is al,
je bent zwanger.
Ik denk dat is al de 8e keer, maar ik heb dus Brabant achter me gelaten.
Ja.
Sad moment, maar...
Nou, niet voor Brabant. Zit er lekker in.
Ja, precies. Goed, ik denk dat het hoog tijd is om door te gaan naar onze gast. Ben je het mee eens of niet?
Ja.
Oké, top. Hey, we hebben, Olaf noemde hem al een joekel van een vent. En voor iedereen die niet luistert, die niet kijkt, maar luistert, daar heeft hij gelijk in. Nee, we hebben Jeroen ten Haaf in ons midden. Ik heb een mooie introductie tekst geschreven. Ondernemen met eigen recruitmentbureau. Waar niet alleen het aantal mensen dat geplaatst wordt telt, maar waar het vooral draait om gelukkige mensen. Dat is in ieder geval wat ik er een beetje uit opmaak. En ook jouw collega die je aanschreef, die had het... daar ging het toch vooral over het vinden van werkgeluk en wat je er allemaal aan deed.
Noem er even. Even name droppen.
Lisa.
Leuk, ja. Lisa.
Ja.
Ah, goed gedaan.
Applausje voor Lisa. wij lazen die tekst en we dachten... Hey, we vinden dat sowieso altijd superleuk als mensen contact met ons opnemen. En nou, ik vind dit helemaal wat wij net noemden. Dat we na 4 dagen pas eindelijk een keer tot rust kwamen op vakantie. En dat werkgeluk is natuurlijk een onwijs veel besproken onderwerp de afgelopen tijd. Want die mensen op de Zuidas die maken 80 uur en die slapen nog net niet op kantoor. Plus, wat Jeroen heeft neergezet als ondernemer. En niet alleen met het recruitmentbureau, maar ook alles eromheen wat hij vandaag over gaat vertellen. Dacht ik, okay, die moeten wij echt uitnodigen. Dus hij is helemaal vanuit Haarlem, of nee... Een dorpje in de buurt van Alkmaar, heb ik me net laten vertellen. Hierheen gereden. Dus let's go.
Jeroen, mooi, ik heb meteen 2 vragen.
Ja. Leuk om hier te zijn straks.
Ja, dankjewel. Thank you for coming.
Yes.
Ik zat er straks op je teampagina te kijken en ik heb meteen 2 vragen voor jou. Dus de teampagina van je. Mag je tegenwoordig nog selecteren op looks en waarom wel?
Als je bedrijf Sparkling People heet, dan... Trekt dat misschien wel looks aan, maar mag je erop selecteren? Ik weet het niet.
Nee, was ook een klein grapje. Asking for a friend. Maar
heb je de hond bekeken? Want die ziet er niet heel goed uit. Hè?
Cooper,
de
toch?
De hond. Ja, nee, die hebben nee, sorry. Ik werd afgeleid, door de rest. Okay. En de rest ziet er goed uit. De hond trekt het inderdaad het gemiddelde iets omlaag, maar desalniettemin. Het is trouwens, onderzoek wijst uit, kantoorhond, heel gezond.
Zijn de shit.
Goed voor de productiviteit.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk, Jeroen? Is dat omdat ze dan gaan uitlaten en dan even uit de zone zijn en daarna weer terugkomen?
Nou, heel eerlijk, die hond, dat begon als challenge. Dus er was een medewerker in ons tweede jaar, derde jaar volgens mij. Er was nog niet zoveel, maar wel een team van drie. En die zei, als ik dan dit bedrag haal, mag ik dan een hond op kantoor?
Ja.
Kort over nagedacht.
Vooruit blijven kijken.
Direct gezegd, dat is prima. Maar dan ga je die wel zelf mee naar huis nemen. En dat bedrag dat haalde ze, duurde even voordat ze bedacht, nou ga ik ook echt die hond mee naar huis nemen en me daaraan committeren. Maar dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En zo is Cooper ontstaan. Maar dan krijg je op een gegeven moment de situatie dat iemand anders zegt, oké, dus ik mag een kantoorhond. Mag ik dat dan ook?
Oh ja.
Ja, en dan moet je nadenken, hey, gaan die honden dan samen met elkaar?
Ben je wel eens op een asiel geweest?
Ja.
Dat meurt.
Ja, en ja, ik hou niet zo van honden. Dus,
Jeroen, ben jij een kattenmens?
Ook niet.
Oh, gelukkig. Nee. De helft van de luisteraars nu weg. Nee, ik ben al. Oké, in ieder geval, ja, ga door.
Nee, dus Cooper heeft plekje in Alkmaar. En is op zich wel grappig, de kantoorhond van Haarlem. En ja, misschien lullig om te zeggen, want die is nu door iemand anders geadopteerd. Maar die heeft ons een zeer gewaardeerde klant en de manager van het team gebracht.
Dus ja, gebracht? Ik dacht gekost.
Nee, gebracht.
Oké.
Leg eens uit, hoe werkt het dan?
Nou, ik was bij een bedrijf op de Over Ons pagina aan het kijken. En daar zag ik Coco staan. Dus ik wilde graag met dat bedrijf samenwerken.
Wacht even, ik ga je even onderbreken. Ja? Want Coco kan heel veel dingen zijn. Dat kan namelijk iemand zijn, maar het kan ook een hond, kan andere kantoorhond
Coco
zijn.
Coco was een kantoorhond van Klimaatroute. En daar ben ik naartoe gereden. Met een kaart, met een pootje afgedrukt erop. En de tekst, hoi Coco, ik wil heel graag met je baasje samenwerken. Maar ik begrijp dat ik eerst langs jou moet. Dus hier zijn koekjes. En dat heb ik daar gebracht. Toen ben ik weer weggereden. Volgende dag werd ik gebeld. En toen werd dat klant. En later ging de vrouw van de eigenaar, die was op zoek naar werkgeluk. Die kwam bij ons.
Ik hou je zo van.
Hoe vet is dat?
Ja, ik hou je echt van. Ja, maar zo moet je het toch doen, anders val je toch niet meer op.
Nee.
Zo is het wel. Helemaal in ons handel niet.
Ja. Nee. Ik denk dat het leuk is om even te beginnen bij het begin. Jij bent niet, althans dat zag ik op jouw LinkedIn, jij bent niet meteen vanuit de schoolbank het ondernemerschap ingerold, volgens mij. Correct me if I'm wrong. Klopt. Maar ja, vertel.
Ja, ik koos ervoor om eerst te gaan werken. Of eigenlijk terug naar het begin. Jullie hadden het over de Griekse raki en oezo en wijn die niet te zuipen is. Ik ben na mijn studie ben ik als propper gaan werken. Wow. En ik denk wel dat daar het eerste kwartje richting ondernemerschap viel. Want ik was hartstikke verlegen, dus ik durfde niet mensen af te stappen. Maar ik zag dat als ik een kaartje verkocht, dan kreeg ik een beetje commissie en daar ging wel van aan. Dus ik nam dat baantje veel te serieus en stopte niet met werken. Dat werd gezien, dus op een gegeven moment werd ik opperpropper.
Opperpropper.
Zelf toebedeelde titel hoor, niemand had me die gegeven. Maar
mooie
ik
naam.
Kreeg in de winterperiode de kans om een team bij elkaar te verzamelen voor de volgende zomer. En daar ging ik echt van aan, dus via Hives, dat kennen we.
Oh,
ken je nog? Ja. Ja.
Ik ook.
Jij ook? Ja?
Jij hebt het tot afgekrabbeld. Want jij zegt niet dat jij het voor de commissie doet, maar ik ken die commissies waar jij het over
hebt. Nou, ik stuurde dan mensen dansende bananen en ik vroeg of ze in Griekenland wilden werken.
Ja. Dansende bananen, ja. Oh, wacht, we hebben het over huis. Ja, verder.
Dus zo is eigenlijk een beetje passie voor enerzijds ondernemerschap, anderzijds arbeidsbemiddeling ontstaan. Ja. En dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk praten. Toen op dat moment besefte ik dat niet. Maar ben wel daardoor bewust op zoek gegaan naar een baan binnen arbeidsbemiddeling.
Mm-hmm.
Nou, die vond ik bij Young Capital. Toentertijd nog studentenwerk. Daar het vak geleerd. En op een gegeven moment zijn zij mij ontgroeid. Niet andersom. Ja, ik kan zeggen dat het zo was, maar dat is niet. Dus op een zeker moment dacht ik, nu moet ik het echt zelf gaan doen. En toen ben ik met Sparkling People begonnen. Dus eigenlijk is het tijdens een vakantiebaantje in Griekenland is het al ontstaan. De droom tot een eigen bedrijf en het balletje gaan rollen. Hey, arbeidsbemiddeling is vet. Ja, heb ik eerst bij iemand anders geleerd. Ook wel bewust. En ook wel omdat ik in die tijd nog wel enigszins op zoek was naar een beetje veiligheid. Ook wel een relatie die dat helemaal niet trok als ik ging ondernemen. Ja. Nou, toen ging dat uit en toen dacht ik, oké, nu gaan we gas geven. En dat is 2016 geweest.
Ja. Mooi man. Young Capital begonnen op een zolderkamertje, zoals heel veel grote bedrijven, heb ik begrepen.
Ja, volgens mij klopt dat wel.
Net zoals Microsoft en Apple en weet ik het al. Ja, maar gaaf man. Maar ik hoor wel heel veel mooie dingen, want die ook herkenbaar zijn. Dus je bent begonnen als propper en dan ben je toch een beetje ondernemer op de vloer. Op de buiten. Je bent je eigen toko aan het draaien.
Ja, ook daar moet je het echt zelf doen. En dat is binnen ons vak, is dat ook. En ja, daarom paste dat ook zo goed. En hield Young Capital mij wel lang daar. Want ja, je mag gewoon eigenlijk zelf bepalen en je eigen shit oplossen. En dat zinde me wel. Ja.
Maar toen dacht je op een gegeven moment van dit trucje ken ik en kan ik. Ja. Dat kan ik beter.
Nou, beter weet ik niet.
Anders.
In ieder geval anders. Leuker, zeker. En dat is voor mij heel belangrijk. Dus,
dat komt volgens mij ook terug in jouw motto of in jouw slogan. Hè? Je
in de payoff, work with a smile. Ja.
Kun je dat eens uitleggen?
Ga denk ik ook best wel diep. Kijk, ik vind het van het dieren heel leuk om mensen te vermaken. Vind ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dan kun je, als je dat wil en je wil dat laten terugkomen in je werkende leven, dan kun je natuurlijk een festival gaan organiseren. Ik heb een evenementenbureau of ik participeer in een evenementenbureau. Dus dat doe ik, dat is heel leuk. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zie ik dat vandaag, of eigenlijk zag ik dat 6 jaar geleden ook. Mensen werken 40 uur, 50 uur in de week. Sommigen minder, sommigen meer. En laten we dan zorgen dat je in die tijd je ook gewoon vermaakt. En op die manier denk ik dat ik als geboren entertainer meer impact maak dan wanneer ik goochelaar word of een feestje geef.
Ja.
Dus daar heb ik voor gekozen en daar ben ik op gaan zitten.
En is dat al meteen terug naar het stukje, je werkte bij Young Capital. Je zei, zij zijn jou ontgroeid en niet andersom. En toen besloot je van, oké, ik ga voor mezelf beginnen. Was dan ook meteen vanaf moment 1 insteek, maar ik wil dat happiness, werkgeluk, dat eigenlijk de boventoon voelt?
Nee.
Ik wilde
eerst heel graag gaan ondernemen. Dus eigenlijk in het eerste jaar van alles gedaan. Toen na ongeveer 6-7 maanden ontstond Sparkling People. En daar ook eerst gewoon zonder naam, zonder kaartjes, mensen aan banen gaan helpen. En daar vroeg ik dan, wat voor.
Hoe begin je dan? Want je hebt niet meer de resources die je bij Young Capital had.
Nee, het was ook best lastig. Want ik ben dyslectisch, dus dan schreef ik een vacaturetekst en die ramde ik op een website op een zeker moment. En dan kreeg ik van vrienden te horen, joh, volgens mij, daar gaat niemand op reageren. Dat staat vol met spelfouten.
Er was nog geen ChatGPT.
Nee, ChatGPT bestond er niet.
En bij Young Capital kwam ik er wel mee weg. Want dan deed iemand anders dat. Of in ieder geval werd er gezorgd dat het eruit was. Maar dat starten, dat is wel lastig geweest.
Ja. Ja. En wanneer merkte je dan van, oké, boom, nou gaat het ineens, nou klikt het?
Nou, bij het begin maakte ik eigenlijk de fout om mensen aan te nemen die heel taakgestuurd leiding van mij vroegen. En dat had ook wel een beetje met budget te maken. En dat rolde zo. Dus op een zeker moment waren we met z'n drieën en dat ging wel goed.
Oké, dus met mensen aannemen bedoel je intern, jouw organisatie?
Dus ik had een organisatie van 2 vrouwen en ik. Mm-hmm. En dat draaide wel goed. Dus toen zijn we een mooie reis gaan maken. Ik heb een vriendin, dus 3 weken naar Amerika. En toen voelde een van de 2 echt wel de verantwoordelijkheid van het bedrijf op haar schouders. Dus die raakte eruit met een burn-out. Toen zei ik tegen de ander heel zakelijk, joh, wij kennen elkaar persoonlijk goed. Dat zal goed blijven zitten, maar zakelijk moeten we uit elkaar gaan, want dit werkt niet.
Met die ene die nog overgebleven was, of die met de burn-out?
Nee, degene die overbleef, vertelde ik dit verhaal. En die dacht ook, hakken in het zand, dat is vrij zakelijk. En daar had ik ook een verkeerde omgeving voor gecreëerd. Want van de daken schreeuwde ik al, we zijn een vet bedrijf. Maar ik zat feitelijk gewoon in een garage met Ja, niet heel veel.
Mm-hmm.
Dus toen had ik 2 salarissen en die ik moest betalen. Geen verzekering. Alleen mezelf om omzet te maken.
Ja, ja.
Dus, en toen zijn we opnieuw op gaan bouwen. Of ben ik opnieuw op gaan bouwen. En heb ik mezelf aangekeken. Hey, waar gaat dit mis?
Ja.
Marketing losgekoppeld bij recruitment. Dus niet meer dat ik die vacatureteksten hoef te schrijven met spelfouten erin. En echt heel erg gaan zitten op de glimlach van medewerkers intern. En dat zijn we daarna niet meer anders gaan doen. En dat is nu wel het succes, denk ik.
Als je honger hebt, vang je de grootste prooien.
Mooi. Ja, helemaal eens.
Maar mooi, man. Jij zei net dyslectisch.
Ja.
Heeft dat, is dat ook zeg maar een beetje een boost geweest om gewoon mooie dingen te gaan doen?
Nou, het is
was het vroeger lastig en dat je dacht van, nou, daar ga ik eens even harnassen?
Nou, niet zozeer. Ik, heel eerlijk, ben er eigenlijk wel trots op. Vaak ook creativiteit. En, en ik denk wel dat ik het kan, dat ik een foutloze tekst kan schrijven.
Mm-hmm.
Maar ik heb gewoon niet de rust om mijn eigen schrijven terug te lezen. Mm-hmm. En ben al 4 woorden verder dan wat ik opschrijf. Dan staat er soms iets geks tussen.
Mooi. Jij zei net, de eerste 7 maanden heb ik van alles geprobeerd.
Ja.
Wat is het snelst afgevallen?
Nou, ik denk het meest notable is zomerliefde. Zomerliefde werd de wijn op festivals en evenementen.
Ja.
I told you.
Want drinken jullie wijn? Jongen?
Ja, zeker weten.
Zeker. Ja, en ook wel eens festival bezoeken?
Nee.
Never.
Altijd bier.
Ja, op een festival drink je bier. Ja, precies. Dus, hoe het ontstond was dat we een inkoopcollectief wilden maken voor mensen die een festival organiseren. Want als je Lowlands bent, krijg je bier gratis. En als je hier op het plein een feestje geeft voor 100 man,
mm-hmm.
dan moet je betalen. En eigenlijk vooraf in een bar mag je niet lenen. Mm-hmm. Dus wij dachten, daar zit wat. En daar wilden we een collectief voor maken.
Ja.
We zouden ook een gesprek op een vrijdagmiddag met een wijnhandelaar. En die zei, ja, maar daar wil ik niet aan meedoen. Want die wijn op evenementen, dat is niet te zuipen.
Ja.
Nou goed, laten we daar dan wat aan doen. Een paar glazen verder. Oké, en nou, die avond ontstond het idee Zomerliefde. Om daarin nog enigszins onderscheidend te zijn en de beleving wat te boosten, dachten we, we stoppen dat in een petfles. Want dan kan je met je vrienden of vriendinnen op een festival gewoon een fles wijn bestellen. Met een tasje met ijsblokjes erin.
Oh, volgens mij.
En branded bekertjes.
Dat heb ik er wel eens voorbij zien komen.
Echt waar?
Ja.
Dus het was wel mooi. Toen een liefdesbrief geschreven naar iedereen die een festival had, dat opvalt. Dus
ja?
ID&T, Aapkooi, de hele echt van die grote, zeg maar.
Ja.
Met ik zag jou met mij dansen in mijn armen, krijg je niet meer uit mijn kop. Als je me wil proeven, bel me.
Ja.
Op, maar niet zomerliefde of wijn erbij, maar gewoon mijn 06.
Ja.
En iedereen belde. We kwamen ook overal aan tafel. We kregen ook wat ruzie.
Ja?
Dus er waren mensen die konden dat niet waarderen. Ja, ik zat op de bank met mijn vriendin en die zag dat. En hoe haal je het in je hoofd?
Nee, joh.
Ja. Echt?
Ja, echt serieus.
Was dat zo'n doorzichtig tasje met zo'n handvatje eraan?
Ja. Heb je het gezien?
Zeker weten.
Echt waar?
Ik weet zeker dat ik hem op het festival ergens voorbij heb zien komen.
Ja.
Dan zeg jij nou, het is nooit zo ver gekomen.
Nee, zeker. Nee. Ja, we kwamen echt overal om tafel.
Ja,
iedereen vond het vet en totaal geen onderzoek gedaan. Dus wat was dan de volgende stap? Ze zeiden, joh, dan moet je even praten met onze partnership manager.
Mm-hmm.
Zij dachten, oh, nou, dan is een stap is verder. En die zeiden, joh, weet je jongen, 10 jaar geleden zat hier Flügel aan tafel. Dus als jij je merk groot wil maken, dan heb je bij ons een podium.
Ja.
Dan moet je alleen even dit betalen en dan gaan we jouw wijn schenken.
Dit betalen?
Ja, maar ik wilde gewoon wijn verkopen.
Ja, jij wilde betaald worden.
Ja. Ja, nou, dat ging lastig en op een gegeven moment ging het wel, maar dan meer de wat kleinere events.
Mm-hmm.
En, een jaar verder hebben we het in de koelkast gezet en daar eigenlijk nooit meer uitgehaald. Dus.
In de koelkast, leuk. Is dat gewoon een wijn dan uit Frankrijk en die je white labelt en
Nee, we hebben uiteindelijk gekozen voor een white label uit Italië.
Mm-hmm.
En ook op proeverijen gedaan en dit kwam dan als beste uit de bus waar ook nog in pet gebotteld kon worden. Maar ja, we merkten ook dat mensen het gewoon een euro ongeveer per fles te duur vonden. Dus toen zijn we weer concessies gaan doen. Zijn met een andere partij gaan praten. En dan doe je ook eigenlijk al afbreuk aan je eigen verhaal.
Ja, zeker weten. Ja.
En zat er ook gewoon in die end niet de hele lekkere sap in de fles. En stonden we er alle drie niet meer achter. En, ja.
Hoe was de koppijn? En dan bedoel ik niet eens van de wijn.
Nee, veel mee. Ook wel gewoon echt om te lachen.
Veel van geleerd.
Ja.
Ken je dat verhaal van Trump vodka?
Nee.
Weet je dat Trump heel vaak fiet is geweest?
Ja, dat zeker.
Trump
ja.
University en Trump weet ik het wel. Ja. Zo heb je ook Trump vodka. Dus Trump die dacht op een gegeven moment, ik betwijfel of hij het zelf bedacht. Maar hij wilde Trump vodka beginnen. En daarvoor zocht hij een distillerij, bottelerij.
Mm-hmm.
En die had hij eentje gevonden in Amsterdam. En die had de capaciteit van, nou, ik zal maar even iets zeggen, 100.000 flessen per jaar. En Trump zei, nou ja, als ik kom, dan moeten dat minimaal 10 miljoen flessen per jaar zijn.
Boy.
Dus het bedrijf dacht, kassa, handel is binnen. Capaciteit vergroot naar 10 miljoen flessen per jaar. En toen ging Trump vodka na een jaar failliet.
Boom.
Zit je daar met je overcapaciteit?
Met je panden.
Ja, dus zij zijn ook op de fles gegaan, om maar even zo te zeggen.
Ja.
Hey, leuk man, leuke bedrijven. En uiteindelijk zijn er dus een paar van overgebleven. Waaronder dus jouw uitzendbureau. Mijn vriendin is ook, zit ook in de uitzendbusiness. Zeg ik dat goed?
Recruitment.
Recruitment business. Ja, dat is meteen mijn vraag. Wat is nou het verschil tussen... Ze vragen wel eens, wat doet Inge nou precies? En dan zeg ik, ja, ze werkt daar en daar. Lots of people. Maar
ja.
Wat is nou het verschil tussen een recruiter, een bemiddelaar, intercedent?
Ja. Consultant.
Consultant, ja.
Ja.
Kun je me nou eens uitleggen dat ik voor eens en altijd mijn vriendin goed introduceer als iemand het vraagt?
Mooi. Nee.
Dankjewel.
Wat het is, kijk, zo'n bedrijf bepaalt de naam. Dus,
mm-hmm.
dus je hebt wel eens een bureau dat mensen uitzendt. En ja, volgens mij ben je dan een uitzendbureau. En wat is dan het verschil? Bij een uitzendbureau staan mensen op contract en worden ze per uur eigenlijk uitgeleend.
Ja.
Dat bureau kan haar recruiter of intercedent of medewerker consultant noemen. Mm. En dan kom je vervolgens bij jouw vriendin op de zaak en zegt nee, we hebben een heel duidelijk verschil tussen een recruiter, die gaat alleen maar met een net de zee op de kandidaat ophalen. Een accountmanager verkoopt hem vervolgens. En een consultant, die doet beide.
Mm-hmm.
Ja, maar goed, die titel aan een bepaalde functie koppelen, dat staat niet in de dikke van Dalen. Het verschil tussen uitzenden en werving en selectie, dat is denk ik een belangrijke.
Ja. Dat wilde ik dus daarna vragen. Want jij zei, jij bent begonnen als, of je hebt ooit geprot, was een propper. En dan draai je een beetje je eigen toko, je eigen strategie en tactieken. Sta jij dan ook, heb jij ook een omgeving gecreëerd binnen jouw bedrijf waar jouw werknemers min of meer hun eigen toko kunnen draaien? Dus eigenlijk gewoon kunnen ondernemen binnen je onderneming?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Dus als zij zeggen van luister, ik kan deze klant kan ik binnenhalen met... maar die wil per se werving en selectie, terwijl we dat normaal gesproken niet doen. Sta je daarvoor open? Of hoe,
absoluut. Ja. En wij gebruiken eigenlijk de eerste paar maanden van een nieuwe medewerker om te kijken, hey, met wat voor mensen ga jij het beste om?
Mm-hmm. Wow, vet.
En dat kan zijn dat iemand heel erg klikt met mensen in een commerciële functie. Of met mensen in een marketingbaan. Het is wel zo dat wij...
Dat is leuk. Ja. Oké, dus het is niet zo, ik heb een vacature open op die afdeling die zich richt...
Dus medewerker, jij moet dat doen. Nee, ik bouw echt een business case op een persoon. En wel een grappig voorbeeld van laatst, dat je gewoon met iemand eigenlijk vastloopt. Dus oké, jij vindt alles leuk, maar was nou de gemeenschappelijke deler? Nou, bij haar zijn we erop uitgekomen dat zij zich gaat richten op het bemiddelen van mensen die een reis hebben gemaakt.
Die heb ik gezien op je website.
Wat heb ik daar dan aan? Nou, als medewerker is het super chill dat jij tijdens je reis haar kan connecten en met een baan op zak, of in ieder geval met een paar gesprekken, het vliegtuig terug in kan stappen. Dat wordt voor je geregeld. Nou, dat is relaxed. En voor een bedrijf, ik ga er goed op dat iemand een beetje zelfredzaam is.
En een bak ervaring meeneemt.
En daarmee, levenservaring bouw je er ook wel op reis op.
Ja, zeker.
Zeker waar.
Die mensen zijn over het algemeen zelfredzaam en het brengt ook wel een beetje humor en sfeer, want...
Je hebt zeker wel meegemaakt.
Ja, ze hebben verhalen en dat is ook leuk. Dus.
Hé, maar dat is vet.
Ja, vind je mooi?
Jij kijkt gewoon...
Ja, maar dit is toch kicken? Dit maakt niet vaak mee.
Ja.
Het is gewoon... Ik heb stage gelopen bij een uitzendbureau. Nee, joh. Ja, serieus. En dan moest ik een vacature tekst schrijven voor een hovenier. Ja, ik kan dit met een hark heen en weer. Maar dan
toen nog geen ChatGPT.
Nee, precies. Nee. Dus ik was vrij creatief met tekst. Alleen het ging me uiteindelijk wel af. Maar inderdaad, je hebt sommige vacatures. En inderdaad, wat je net zegt, ja, dat klikt gewoon. En dan is het zoveel makkelijker schrijven. Maar ook als je met die mensen dan aan tafel zit, is het gesprek ook 10 keer leuker. Waardoor je dus ook de kans hebt dat je... Ja, het vloeit overal in door. Want als jij dan die opdrachtgever belt van... Hey, ik heb nou echt een kandidaat die bij jouw organisatie past. Dan vertel je er ook met veel meer flair over, zeg maar. En dan,
ik denk in dit geval dat zij uiteindelijk een groep klanten overhoudt die er heel erg op aangaat. Oh ja, cool, je doet het net even anders. En elke keer zijn er wel mensen met een verhaal, mensen die zelfredzaam zijn. Ja, downside... soms vallen ze uit, want hoe meer je op reis gaat, hoe moeilijker het wordt om ermee te stoppen. Dus tuurlijk vragen we uit, ben je er klaar mee? Maar er kan er wel eens tegenvallen na een half jaar dit soort zomers.
Snap je.
Dus misschien gaan ze nog een keer, maar in die end denk ik dat dit een hele grappige, goede manier is om te segmenteren.
Super vet. En dan breng ik me meteen naar het volgende puntje. Vaker op reis willen. Ja. Nou, dan kom je eigenlijk meteen op dat stukje van... Oké, zou ik dan niet vanuit het buitenland kunnen werken? Mm-hmm. En 1, diegene die ons aanschreef, die gaf aan dat je dus ook... Ik denk dat we daar nog wat uitgebreider over moeten hebben... dat je vestiging in het buitenland hebt. Ja. Maar ik zag ook op jouw LinkedIn dat je aangaf van... dat maakte ik eruit op, de wereld nog niet klaar voor. Dus tot die tijd doen we daar iets anders mee. Over het remote en hybride werken.
Ja.
Merk jij dat in het veld, dat veel bedrijven eigenlijk wel zeggen dat ze er klaar voor zijn, maar dat ze er uiteindelijk misschien toch niet klaar voor zijn? Of dat ze het helemaal niet zeggen en dat ze er inderdaad echt gewoon niet klaar voor zijn?
Nou ja, wat ik zie, kijk, wij hebben inderdaad een kantoor op Bali en in Lissabon. En daar werken mensen op de Nederlandse markt. Dus die doen gewoon exact hetzelfde als doet in Haarlem.
Okay.
En wij merken dat het echt gewoon, het is heel erg moeilijk om... recruiters te vinden, of interstudenten te vinden, of consultants te vinden. En vandaag de dag worden partijen betaald die in dat vak zitten om iemand anders te laten zoeken.
Hè?
Dus als buitenstaander begrijp je daar niet zoveel van.
Maar dus een recruitmentbureau recruit recruiters voor het andere recruitmentbureau.
Dat is hem.
en heel gek.
Ja, ik zie dat op het moment dat wij op Bali iemand zoeken en we maken dat kenbaar, dan krijgen we 50 reacties op een avond. Dus het werkt om te zeggen, ga lekker aan de andere kant van de wereld werken.
Ja.
Nou, we hebben er ook onderzoek naar gedaan. En degene die vorig jaar afstudeerde, hebben er 250 van gesproken. En ongeveer 80% zegt gewoon dat het meespeelt in zijn overweging om ergens aan de slag te gaan.
Ja.
Of hij remote dan wel hybride kan gaan werken. Nou goed, dat meegenomen maakt dat ik zeg, oké, wij weten er wat van. We zijn keihard onderuit gegaan met het laten werken waar dan ook.
Ja.
Dus laten wij ervoor zorgen dat Sparkling People International, dus naar Bali en Lissabon, de nummer 1 bemiddelaar wordt in remote en hybride vacatures. Maar ja, inderdaad, de markt is er nog niet klaar voor, want als iemand mij belt, zoek jij nog recruiters op Bali en wil je daar mij voor betalen, dan zeg ik nee, want we krijgen 50 hele goede reacties in een avond.
Mm-hmm.
Dat merkt de rest ook. Dus dit is wel echt een manier om aan goede mensen te komen. En wij willen die dienstverlening ook iets verder trekken. Dat je ook gewoon echt mensen adviseert. Hoe zet je dat dan precies in? Ofwel zelfs ruimte bij ons op de kantoren aanbieden. En dan denk ik dat het goed werkt. Dus dat zit erachter.
Oké, gaaf. En dan is dat ook meteen... Kijk, als ik aan Bali denk, dan denk ik aan... En goed weer en surfen. En dan zie ik mezelf daar eigenlijk ook wel weer.
Nasi goreng.
Ja, ook dat.
Lekker.
Maar ook, best wel volgens mij, niet in de zomer, dan is ik ben er nooit geweest, maar daarna kan het best wel heet zijn. En dan in het stukje werkgeluk, maak jij bijvoorbeeld ook, stel ik zou daar werken als recruiter.
Ja.
En ik zeg tegen jou, nou luister, Jeroen, ik vind het allemaal hartstikke leuk en aardig, maar ja, ik vind een surfen om 3 uur vind ik echt wel zwaar chill. Is het goed als ik dan om 6 uur 's ochtends begin tot 2 of om 5 uur 's ochtends, als ik dat red, weet je wel. Maak je zoiets? Hoe denk je daarover?
Wij houden daar de tijden aan van Nederland. Dus mensen beginnen om 1 uur of 2 uur 's middags, afhankelijk zomer- of wintertijd.
Okay.
En gaan dus 's morgens eerst surfen of yoga of chillen of ergens een avocado toast eten. Dan gaan ze naar kantoor.
Ja.
En ze lunchen niet samen, maar ze eten samen nasi. En ja, om 11 uur, 12 uur gaan ze of naar huis of de kroeg in. En als ze de kroeg in gaan, ja, de volgende dag gaan ze eerst surfen en sporten. En dan pas weer werken. Dus daar hebben we ook niet heel veel last van, dat ze de kroeg in zijn geweest. En dat is hoe wij het doen. Maar,
ja, vet ook. Ja.
Kijk, je ziet wel, je zegt, ja, het is lastig om dat zo stellend te zeggen, maar je ziet wel gewoon dat productiviteit in Nederland op een persoon iets hoger is dan daar.
Mm-hmm. Ja.
Hoe komt dat? Komt dat door de nasi of door de alcohol of door de omgeving? Ja. Ik weet het niet. Maar toen zei laatst iemand tegen me, ja, oké, maar er is toch ook nog nooit iemand naar Bali verhuisd om daar heel hard te gaan zitten werken. Nee, ja, ik denk dat dat wel de spijker op zijn kop is. En hoe ga je ermee om? Nou, je laat ze door kantoor te faciliteren, collega's te geven, wel gewoon echt wel meedraaien in een beetje westers mentaliteit. Maar het moet ook gewoon een beetje leuk zijn. Dus, ja.
Koen, zou jij het doen? En zo ja, welke stad? Of eiland? Of zou je kiezen voor Lissabon of Bali?
Nou, mag even uitstappen, want ik ga volgend jaar verhuizen naar Barcelona.
Ja?
Ja, in april. Volgend jaar ga ik vertrekken. Okay. In ieder geval minstens anderhalf jaar. Of een jaar, anderhalf jaar. En mocht dat nou heel goed... Kijk, dat wil ik eerst overleven. Ja. En mocht dat nou heel goed uitpakken, dan lijkt het me ook nog wel echt vet. Kijk, ik ben nu pas 26. Nu kan het nog. Niet dat ik niet meer kan, maar goed, dat zeggen ze altijd. Voordat je kinderen gaat krijgen. En daarna misschien nog... Ik zit erover na te denken om dan naar Kaapstad nog te gaan. Dat lijkt me wel echt. En dat kan ook... Kijk, mijn vriendin wilde heel graag naar het buitenland. En dan kwam ook Bali natuurlijk ter sprake. Want dat is tegenwoordig echt het Walhalla voor Nederlanders. Mm-hmm. Alleen, wat ik dan... Ja, ook. Maar wat ik dan... Wat mij een beetje tegenhoudt dus, is inderdaad dat tijdsverschil. Ik wil gewoon niet hebben dat klanten mij, als het hier 3 uur 's middags is, dat ze mij proberen te bellen van, hé, er is iets in de soep gelopen of iets ergens, kan je dat fixen? En dat ik denk, oh ja, shit man, ja, sorry. Ik zat aan een kooksnoot op het strand, want bij mij was het tot 10 uur 's avonds. Ja. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om naar Barcelona te gaan inderdaad eerst. Ik vind dat gewoon echt een geweldige stad. En ik zou voor Barcelona.
En waarom anderhalf jaar? Heb je nu al een eindpunt? Nou,
ja.
Goede vraag.
Ja, dat is wel een goede vraag. Moet je eerder bekennen dat gewoon, ik denk, als ik daar heel eerlijk over ben, is misschien ook wel een stukje onzekerheid. Omdat je natuurlijk, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben nooit langer dan 3 weken ergens in het buitenland geweest. Altijd op vakantie, wel gewoon 2-3 weken, maar dan altijd weer terug. En dan doe je toch wel, ik denk dat het nu iets is als, oké, ik ga gewoon zeggen dat ik in ieder geval voor een jaar ga. Het is ook echt niet zo dat we zeggen van, ja, maar over na 1,5 jaar hebben we deze en deze en deze plannen, dus dan komen we sowieso terug. En misschien valt het wel supergoed en blijf ik daar voor altijd wonen. Alleen het is gewoon in eerste instantie, huur ik daar gewoon een appartement voor in ieder geval een jaar. En dan kijk ik wel, kijk, en weet je, als het daar zo goed bevalt, na 3/4 jaar kan je ook iets anders gaan zoeken. En kan ik daar nog een jaar blijven. Of inderdaad, bijvoorbeeld naar Kaapstad of zoiets dergelijks. Dus,
jouw vriendin kan op afstand werken ook?
Ja, wij zijn... ik werk als marketeer. En als e-mailmarketeer, eigen bedrijf. En zij is ZZP'er ook in marketing, maar dan advertising specialist. Dus tof. Ja, zij heeft ook klanten en die mag gewoon overal waar ze wil werken. En ik ook. Dus ja, dat is echt super chill. Ja.
Waarom heb jij gekozen voor Bali of Lissabon?
Ja, goeie vraag.
Het is zo gegroeid. En Lissabon. Het is zo gegroeid. Dus oorspronkelijk...
Wat was eerst?
Bali was eerst. Ja. En waar het vandaan komt... Nou, ik wilde vette werkgever worden en werkgeluk op één zetten. En had een vriendje en daardoor is geïnspireerd. Die had de 4-hour workweek gelezen. En die ging ver voor ons uit. Ging hij naar Thailand om te trainen voor een wedstrijd. En tussendoor deed hij van daar lokale tijd 9 tot 10 uurtje werken. Net zoveel als zijn collega's. En dat vond ik gaaf. Dus ik dacht, ik ben zelf te oud. Of heb niet meer de drang om echt langer in het buitenland te zitten. Ik ga dat creëren voor anderen.
Wow.
En dat werd een stip op de horizon. Dat sprak ik ook uit. En op een gegeven moment komt er een berichtje binnen van DJ. En die schreef, joh, je hebt me ooit een baan aangeboden. Maar geldt dat nog steeds? Want ik woon nu in Bali en ik heb daar een pannenkoekrestaurant. En daar mag ik niet zelf actief meewerken. Dus kan ik dan misschien dan recruiten?
Oh ja?
Wow.
Hoe zit dat dan?
Ja.
Hij heeft een
pannenkoek... Het restaurant en toen op dat moment nog niet de papieren om in het restaurant mee te werken.
Ja, ja.
Dus wilde op afstand... werk gaan doen. En toen zei ik meteen, ja, dat is vet, maar we hebben wel een uitdaging, want je kan het nog niet.
Ja.
En je zit in Bali.
Dus. Je zit een paar duizend kilometer verderop.
Ja.
In een andere tijdzone.
En ja, dat is wel gelukt. Dus toen dachten we, nou, dat is ook wel lekker om dat nog een keer te doen en dan wat dichter bij huis. En dat is Lissabon geworden.
En waarom dan specifiek Lissabon? Want ik weet toevallig dat er heel veel van die, hoe zeg je dat, Facebook en Google, degene die daar zeg maar de Nederlandse consumentenmarkt en niet alleen consumentenmarkt, maar ook de bedrijven zeg maar, bestieren met betrekking tot klantenservice, die zitten daar vaak.
Ja.
Waarom specifiek Lissabon?
Ben je er wel eens geweest?
Jazeker, ik hou van Portugal.
Kom nou, hele daarom, leven. Dat is één.
Ja, ja prachtig stad.
Heel belangrijk.
Dus, heel lekker eten.
Mega lekker eten. En er hangt ook wel cultuur en sfeer.
Ja.
Nou, je kunt er surfen, je hebt er strand, maar je kunt er ook feesten, relaxen en van de cultuur genieten. Ja, wat ook wel bijkomend voordeel is, het is daar goed op te zetten. Arbeidsrecht is fantastisch geregeld. En,
wat is het grootste verschil?
Nou ja, als ik hier een euro salaris in Nederland doorreken wat zijn kosten, dan kom ik op 1,42 uit en daar op 1,23. Als medewerker ziek is, het militair regime, hè, dan moet je naar de dokter een briefje halen. En vervolgens wordt er wel gewoon 70% door de staat doorbetaald en heb je geen verzuimverzekering nodig en is dat gewoon goed geregeld.
Zo.
Ja, en mensen kunnen, en daarom werkt het ook, mensen kunnen in een land met wat minder kosten gewoon een Wester salaris verdienen.
Ja.
Dus als je nu zegt, joh, ga een vestiging in New York openen, of dat gaat niet werken, want het is daar duurder.
Hey, ik hoorde van mijn broertje, die heeft een vriend, die zit en die werkt als kok in Genève.
Waar?
Genève.
Oh,
Genève. En die woont bij zijn oom en tante daar. Die spaart €5.000 per maand. Van zijn salaris. Je wint AK. Kun je niet vergelijken?
Nee.
Nee, maar dat kok. Is gewoon...
Een kok.
Ja,
ja, maar, ja mooi. Wel een goeie goed kok. Restaurant. Goeie chefkok, goed restaurant.
Maar je hoort ook wel, je hoort dat natuurlijk vaker, hè? Net als dat je... Kijk, Barcelona is allemaal... ik denk niet Amsterdamse prijzen, maar ik denk dat het niet heel goedkoop is. Maar als je ook gewoon niet op zulke grote steden gaat zitten... Ja, als je gewoon een Nederlands salaris verdient, dan kun je daar zoveel meer uithalen. Ja. Ik was in Italië.
Maar doen ze dat dan? Daar bij jou, een Nederlands salaris?
Bali is een ZZP-constructie. Mm-hmm. Dus daar deel je gewoon wat er verdiend wordt. En daar zijn mensen die meer verdienen dan een Nederlands salaris. En ook,
ja, maar dan had je hier ook kunnen verdienen op ZZP.
Zeker. En dat is ook wel eens mijn fee als maatstaf geweest. En dat is ook wel eens gewonnen, zeg maar.
Mm-hmm.
En in Portugal doen we iets minder. Maar voor Portugees begrip is het heel goed.
Faciliteer je dan ook kosten en inwoningen?
Nee.
Nee, dus echt, als je daar wil werken, moet je het ook gewoon
zelf... Moet je zelf fixen, ja.
Maar ik denk dat het type wat daar gaat werken, dat ook wel in zich heeft om dat te regelen daar.
Ja, en anders zou het ook niet werken.
Nee.
Dus en ook dat is een beetje trial and error, hè? Want iedereen zegt wel dat hij het wil, maar ben je nog goed dat we met DJ samen besloten, joh, gaan opschalen in Bali en toen... Mm-hmm. Ja, kwamen al heel snel geïnteresseerden. En toen zei ik aan het eind van het eerste gesprek... hoe vaak denk je dat wij dit gesprek moeten voeren... voordat iemand daadwerkelijk gaat? Ja, ik weet niet, 4 keer. Mm-hmm. Ja, ik denk dat als we niet oppassen... dan hebben we 100 keer die droom aan het vertellen. Maar weet je, wie gaat het nou doen? En toen op een zeker moment kwam Kelvin op het scherm.
Mm-hmm.
En ik zei, gast, waar zit jij? Ja, Sri Lanka. Oké. En daaraan zag je, oké, die is echt ondernemend... en die hakt een knoop door en die gaat emigreren. Maar dat is wel wat je van mensen vraagt.
Zit je dan, jij zei er straks, neem iemand aan en die gaat dan een beetje rondwerken, voor lack of a better term, en die vindt dan op een gegeven moment iets wat bij hem of haar past. Heeft dat er ook voor gezorgd dat op een organische manier je in bepaalde niches aan het ondernemen bent, dus aan het bemiddelen bent?
Nou, ik vind focus heel moeilijk.
Mm-hmm. Welcome to the club. Je zit in goed gezelschap nu.
Ja, precies. Ja. Drie stuks naast elkaar.
Mooi. Toen ik startte, dacht ik, oké, wat wil ik doen? Nou, ik wil leuke mensen aan een leuke baan helpen. Dus wat ga je doen? Mensen bemiddelen aan de voorkant van een organisatie in sales of customer service of marketing. Maar marketing dan wel ook uit kunnen leggen wat je doet.
Ja.
Want anders kan ik er niet goed op selecteren als recruiter. Maar die drie dingen vind ik vet. Nou, toen kwam corona en ik had net een jongen aangenomen. En ja, die had ervaring met bemiddeling in logistiek. En alle aanvragen gingen naar nul. Maar hij had een netwerk in de logistiek. En daar waren wel nog steeds mensen nodig. Koffie inpakken.
Ja.
Voor de webshop. Dus toen hebben we tegen hem gezegd, joh, ga jij maar gewoon doen wat je altijd al deed. En dan denken we later wel na hoe dat onder de paraplu van past. Nou, later bij gaan schaven. Dan ga ik heel erg bedenken, waarom past het dan?
Mm-hmm.
En dan komt eruit, nou, die zingende magazijnmedewerker, die komt bij ons.
Ja, vet.
En dan proberen we dat in het merkverhaal te stoppen. En ook door te vertalen, zodat je het waar kan maken. Maar de basis is wel sales, service, marketing. En we zijn er logistiek bij gaan doen. En dat moeten we eigenlijk ook lostrekken en rebrennen.
Dat levert hele leuke klantcases op, denk ik.
Ja, zeker. En dat levert ook wel eens de case op dat de klant zegt, joh, wij HR willen heel graag met jullie samenwerken, want je doet het goed.
Mm-hmm.
Maar we moeten toch stoppen. Want die logistiek warehouse manager of logistieke baas, die ziet alleen maar foto's van Portugal. En ja, zijn team kan helemaal niet werken op afstand. Dus
oh ja.
Past niet. Ja. Ja. Maar dan pas je ook niet bij elkaar.
Nee, precies. Dus dan is het ook goed. Heb je ook gewoon de luxe om te zeggen van ja.
Ja, nou top.
Leuk man. Wat is jouw favoriete klantencase tot nu toe? Wat is nou het mooiste verhaal wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
Mooie. Nou, kijk, er komen wel eens bemiddelingen voorbij dat je hoort. Bedrijf is dicht in augustus, medewerker heeft geen baan, kan dus in september starten, maar dan gaat het hele circus niet door, dus wat doe je dan? Nou, stuur mij maar gewoon een factuur en ik ga je even goed september starten. En ik denk niet dat er andere bureaus zijn die dat doen.
Mm-hmm.
Nou, wij wel. Maar,
ja, en, maar dat is naar jouw klant toe, maar op personeelgebied. Heb jij een heel mooi persoon aan een baan geholpen met een mooi verhaal? Iets wat je is bijgebleven?
Ik denk dat deze case is juist op die dame gericht. Dat je denkt, oké, vet, weet je wel, je bent daardoor, ben je daar wel gaan werken.
Ja.
Met plezier. En ieder ander bureau had gezegd, nee, joh, hou maar op. En aan de klantzijde, ik heb net in de auto hierheen een afspraak gemaakt bij de tandarts.
Ja.
Dat doe ik één keer per jaar, moet eigenlijk ieder
half jaar. De smoelensmet.
Ja, precies.
Smoelensmet. Ja.
2020 deed ik dat ook en kreeg ik een rekening. Nou,
ja.
Dus
en
er stond
witte boordcrimineel,
maar iets anders op die factuur. En toen dacht ik, hey, daar haak ik zacht eraan, want dat is vast een groot bedrijf.
Mm-hmm.
En dat is nu een van onze grootste klanten.
Oh ja.
En van dat soort cases krijg ik veel meer energie dan. Dat is gewoon dat ik vind dat een leuk verhaal.
Ja, je ziet heel snel die mogelijkheden inderdaad. Want dus je ziet aan de onderkant van de factuur iets anders. Net als de
hondenkoekjes. Nou, ja. Dat is ook wel iets waarvan ik denk. Of andere case dat ik zag dat de eigenaar van een bedrijf vierde succes door in de gracht te springen.
Ja.
En toen ben ik in mijn zwembroek op de brug gaan staan. Ingesproken, joh, Oscar heette die man. Als wij gaan samenwerken, dan spring ik hier van die brug af. En dat moet raken, want hij doet dat ook als hij
succes is. Echt, maar jij combineert offline en online marketing volgens mij echt.
Ik vind de marketeer weer mooi, ja.
Ja, dat vind ik echt zo vet. Maar dit soort dingen gebeuren zo weinig nog tegenwoordig. En het heeft mij. Ik heb het al een paar keer gehoord en ik zie nu ook al kansen voor mezelf. Ik denk, hey, nou, wow.
Koen, ik ga. Want jij bent. Ik ben natuurlijk ook een online marketeer. Maar offline marketing wordt weer helemaal belangrijk, maar niet zoals het vroeger was.
Nee,
dus niet het gedrukte of wat dan ook. Nee, dit soort rebelse shit, dat gaat echt werken, want dat blijft gewoon bij. Zeg maar de eenheidsworst die online marketing dreigt te gaan worden, zeg maar echt wat de iemand die iedereen kan tegenwoordig een advertentietje in elkaar draaien. En die werken vaak ook niet. Maar juist dit soort rebelse dingen, dat gaat het verschil maken.
Ja.
En daardoor maak je een impact. Super vet dat je zo'n kerel van de gracht of van de brug. Hoeveel december was het? Was het wel warm?
Het maken van het filmpje was in december. Maar
hij is gesprongen in?
Midden in de zomer.
Oh, oké. Okay. Ja. het heeft gelukkig even geduurd.
Dus, en samenwerken in ons vak, en dat maakt recruitment ook wel lastig. Hè? Want je hebt dan de gunning, oké, je mag op zoek.
Ja.
Duurt het even voordat je iemand plaatst.
Ja.
En pas dan vind ik dat je, dat je
dan is
een relatie,
pas
een klant mag noemen. Dus, en niet eerder.
Ja.
Dus toen heb ik nog een filmpje gemaakt en ben ik erin gegaan. En, dat is ook, volgens mij heeft er wel een jaar tussen gezeten.
En hoe stuur je dat filmpje dan? WhatsApp je?
Dat filmpje ging via de mail, de eerste. En de reactie gewoon openbaar op LinkedIn gezet. Dus uiteindelijk springen was een montage van de eerste en de tweede. En dat hebben we op LinkedIn gezet. En daar reageerde hij ook heel leuk.
Ik ga je heel goed op.
Hey, ja. Waar ik heen wil, we hebben het natuurlijk over...
Barcelona, zei je net.
Anderhalf jaar, dan weer terug.
Werkgeluk gehad bij anderen.
Ja.
Maar wat is werkgeluk voor jou zelf? Want ja, best wel wat ondernemingen. Ik kan me voorstellen dat als je wil, dan heb je gewoon 80 tot 100 uur, kun je makkelijk vullen.
Ja, red ik wel.
Maar, ja, maar hoe zorg je er nou voor dat je zelf ook dat plezier behoudt? Dat je niet inderdaad in een red race terechtkomt en dat je dus ook werkgeluk zelf vindt?
Ja, dat is super moeilijk. Dat ten eerste en je eigen rol verandert ook. Dus ik denk in iedere fase moet je dat uit iets anders halen. Dus in het begin ben je voicemails van kandidaten aan het inspreken. En is dat dan heel erg leuk? Zit ik dan met een grote glimlach op mijn gezicht te werken? Ja, heel eerlijk, dat is niet waar ik al die jaren voor ervaring heb opgedaan. Nee. En waar ik mijn geluk uit haal. Maar ja, dan is het meer, stip op de horizon. We willen in 2022 daar staan en dat najaar. Ja. En daar is dit voor nodig. En dat vind ik mooi, een doel najaar. Fast forward als het wel wat groter is. En je merkt gewoon, ik tune te weinig uit. Ik neem te weinig vrij. Tegen een van de leidinggevenden gezegd, joh, het is jouw taak, jouw kans om te zorgen dat ik veel vrij neem. Dat is ook voor je vraag.
Ja.
En dat nam die jongen heel serieus.
Oh, zei ik in 80 uur per week werken?
Nee, dat niet hoor. Maar hij ging mij erop aansturen om af en toe ook wel duim over te pakken.
Maar het is wel leuk dat iemand dat dan ook... Want je hebt ook een heleboel mensen zeggen, is goed. En dan, ze durven dat dan niet uit te spreken. Van, neem eens een dagje vrij. Maar wel gaaf dat hij dat dan wel heeft gedaan.
Ja, en heel simpel. Ik voelde ook de verantwoordelijkheid om naar hem toe te rapporteren. Joh, Bart, ik heb mijn vakantiedagen opgenomen. Het zijn er 25 dit jaar. Succes, hè?
Ja, precies.
En hoe baar het voor de rest? Ja, ik vind iets creëren en werken gewoon heel leuk. Ik vind de mensen met wie ik werk heel leuk. Ik heb het naar mijn zin. En per jaar kijk ik, was er voor nodig om met nog meer plezier naar mijn werk te gaan? En dat zet ik op de muur, dat schrijf ik op en dat jaag ik na.
Ja, super vet man. Ik heb nog één andere vraag. Daar ben ik vooral zelf heel erg benieuwd naar. Mm-hmm. Je hebt best wel wat ondernemingen, ik weet niet of dat het goede woord is, geco-found. Dan weten mensen wel wat ik bedoel. Samen opgericht wellicht met iemand anders.
Ja.
Maar dat ligt toch wel redelijk uit elkaar. Nou hoorde ik je net al zeggen dat sales, marketing en recruitment, die drie dingen leuk vindt. Het is wel inderdaad een recruitmentbureau, wijn, een fulfillmentpartij kom ik tegen, events, recruitment, marketing. Dan vallen die nou natuurlijk wel een beetje samen. Mm-hmm. Er is wel enig overlap, maar het zijn toch dingen die ook best wel ver uit elkaar liggen. Geloof jij dat je dan overal niet mega, mega goed en gespecialiseerd en hoeft te zijn om het echt goed werkend te krijgen? Of hoe zie je dat?
Ja, maar dat is hij. Dat is namelijk een ondernemer.
Daar wil ik dus heen. Maar...
Ja.
Oh, ik vreet kaas van je brood.
Ja.
Nou, is prima.
Klein stukje over nog maar. Sorry. Nee, maakt niet uit.
Ja. Ja, ik hou van kaas. Vertel.
Nee, ja. Kijk, als jij jezelf aanbiedt, verhuurt als specialist, dan gaat dit niet.
Nee.
Nee, ik ben niet de specialist in marketing.
Nee.
Ik denk wel dat ik mensenkennis heb.
Ja.
En ik denk dat ik best oké kan inspireren en kan aanjagen.
Mm-hmm.
En dat ik het heel erg leuk vind om vanaf de grond aan iets op te bouwen. Dus inderdaad, ondernemen, dat lukt wel.
Mm-hmm.
Daar ben ik goed in geworden. Dus dat heb ik een paar keer gedaan. En dan zeg je co-founder, maar het is niet zo dat ik de kar moet trekken.
Nee, dat zijn anderen.
Dat zijn anderen.
Ja, duidelijk. Ja.
Wat zijn je doelen? Wat gaat er de komende jaren nog allemaal... Wat de komende jaren? Waar sta je over 5 jaar?
Mooi.
Ja.
Ja.
Zo'n recruitment vraag.
Ik in Barcelona met...
met Koen. Aan de pinchos.
Ja. Ja.
Ik ben toch gebleven tegen die tijd.
Ja.
Helaas, ja. Nederland.
Ja. Waar sta je over 5 jaar?
Nou, ik maak... dat klinkt alsof ik dat heel vaak doe, maar ik kijk wel meerdere jaren vooruit. En de eerste keer was dat 2022 wil ik 3 kantoren zoveel mensen en zoveel marge. En dus in het buitenland iets. Nou goed, dat is gelukt. En op dat punt ben ik opnieuw gaan kijken, even als nu het doel. En dat is met Sparkling People Nederland uiteindelijk naar een club met 5 verschillende kantoren. Daar werkt ongeveer 60 man. Maar denk ik daar meest notable. We willen dat jaar, dus 2026, 500.000 investeren in de glimlach van mensen.
Wow.
Dat is mooi.
Ja, dat vind ik echt zo. Dat vind ik zo vet.
Een parameter.
Een 500.000 investeren in de glimlach van mensen.
En ja, hoe dan?
Intern, hè. En door onder andere... ik had als klein jongen altijd de droom om een strandtent te kopen. Dat vind ik vet.
Ja.
Ik zou heel graag nog steeds die droom waarheid maken. Hoeft niet heel groot, maar in ieder geval een strandtent kopen. En daar kantoor van maken. En dan kom jij langs en ik wil een kopje koffie. En zeg, ja, is goed, maar werk jij hier dan?
Ja.
Nee, toch? Ja, het is ons kantoor. Ja. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik daarmee najaag. Nou, internationaal is dus een los bedrijf. En daarmee willen we naar 3 continenten en daarmee 3 teams. En daar dan een foundation op zetten dat ook wat terug doet voor de landen waarin we zitten.
Was volgende continent?
Ja.
Weet ik niet, maakt niet uit. Okay. Nee, ja, kijk, Zuid-Afrika passeert de rivier. Want dat is chill dat je dezelfde tijdzone hebt.
Ja.
Maar een BRICS-land. BRICS-land, ook niet verkeerd natuurlijk. Dus ja. Het zit goed in de ontwikkeling.
Ja, ik vind zelf Spanje heerlijk. Dus iets makkelijker, gewoon Valencia of Barcelona.
Ja.
Maar het is niet dat er een doel is om dat in een bepaald land te doen. En, dat is het volgende doel.
Ik heb nog een mooie afsluitende vraag. Koen, heb jij nog iets wat je heel graag wil weten?
Nee, ik heb echt oprecht alles van mijn lijstje heb ik gevraagd. Dus,
komt trouwens weer een mega leuke podcast.
Ja,
ik heb een twee-stap vraag. Ik merk om mij heen dat heel veel mensen... even kijken, het is best wel in om recruitment een bedrijf te starten. Nee, ik moet het anders zeggen.
Ja.
Wat is nou, welke les wil jij nou echt iemand meegeven die denkt, ik ga een recruitment bedrijf beginnen?
Doe het niet.
Ga naar Spanje.
Ja, ga naar Bali. Dan kun je makkelijk mensen vinden die dat samen met je doen. Nou, ik denk dat de les voor iedereen eigenlijk anders is. Er is niet één. Want als het iemand is die loopt te twijfelen, dan zeg ik, joh, kom op man. Mijn enige spijt is dat ik 5 jaar te laat begonnen ben. Ja. Dus dat kan zo zijn. En als het iemand is die direct een dikke auto koopt van de lening die heeft afgesloten, zeg ik, joh, hou je kosten alsjeblieft in het begin onder controle. En keer niet zoveel naar jezelf uit, want dan is de tijd die je erover mag doen om het op te zetten langer. En ik denk dat die twee dingen, dus starten, in het begin je kosten laag houden, humble zijn en ook wel bereid zijn om vieze handen te maken, dat voor de startende ondernemer wat dingen zijn die ik heel belangrijk vind.
Zo belangrijk, hè? Dat is het allerbelangrijkste advies. Volgens mij heb ik het ook aan jou ooit gegeven, Koen. Dat je gewoon moet doen en dat je volle bak moet gaan. Je kunt niet 1 dag ondernemen, 4 dagen voor de baas werken. Dat schiet niet op.
Nee, eens.
Dat doet me heel erg denken aan iemand die bij mij kwam voor een website. Die ging ook in de recruitment. Die kwam van een groot bedrijf af. En die had al 3/4 jaar plannen gemaakt. Alles opgeschreven, businessplan. Ja. En die is nog steeds niet gestart. Dat is het verschil.
Ja.
Je kunt ook wat jij zegt. Gewoon starten met een factuur ergens online gooien en kijken eens wat er gebeurt. En daarvan leren.
Ja.
En misschien kost het je geld, maar het levert je mega veel op.
Ja. En vergeet ook niet te genieten van juist die eerste
plezier.
Ja.
De lach. Ja. Mooi man. Jeroen, mega bedankt.
Ja, onwijs bedankt. Super vet aflevering.
Echt een mooie aflevering. Ik ben ook blij dat het een keer over de recruitment gaat. Want het is een mega leuke business.
Nou, leuk.
Koen.
Tof dat je dat vindt.
Olaf.
Dat was hij weer, hè?
Adios.
Dankjewel. Adios.
Nee.